onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 98. Zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 98ste psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we 10e vers van Psalm 147. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. En wat er verder volgt uit het 10e vers van Psalm 147, na voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens zal u gelezen worden uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 20e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. We noemden u Johannes 20, de versen 1 tot en met 18.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren Gods niet ijdelig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelig gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. En op de eerste dag der wee ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. En zag een steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf, en we weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en ze kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. Als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf. Hij zag de doeken liggen. En een zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen daar gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf. En zag twee engelen in witte klederen zitten. Eén aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar vrouw, wat weent gij? Ze zeiden tot hen, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot haar, vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus dan zei tot haar, Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem, Rabboni, het welk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel de verse 1 tot en met 10 van Johannes 20. Johannes 20, de verse 1 tot en met 10, die zojuist aan u zijn voorgelezen. Zingen wij van Psalm 118, het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. En het 14e vers, gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uwe majesteit. En wat er verder volgt uit de versen 12 en 14 van Psalm 118. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Thank you. geliefde gemeente. Er is heel veel reden om de Heere te loven. Aan het begin van deze dienst hebben we daarvan gezongen, die grote God die wonderen deed. En dat is zo. De Heere doet wonderen tot eer van zijn naam. Denk aan het wonder van de schepping. Alles uit niets voortgebracht in 6 dagen. Denk aan het wonder van de geboorte van de Zoon van God. Geboren uit overschaduwing door de Heilige Geest. Heilig, zonder zonde, ontvangen en geboren. En is het ook geen wonder dat God de Vader zijn enige geboren Zoon gezonden heeft om te lijden en te sterven? Is het geen wonder van de liefde van Gods Zoon dat hij dit alles wilde doen? Dat hij begraven wilde worden? Niet om in het graf verteerd te worden, maar om op de 3e dag weer op te staan uit dood en graf. Dat zijn toch allemaal wonderen die wij nooit kunnen begrijpen. Maar o, zoveel reden geven om de Heere te aanbidden en te verheerlijken. De opstanding van Christus. Dat schrijven we boven onze tekst. En met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij 3 gedachten. In de eerste plaats onkunde. Ten tweede liefde. En ten derde geloof. De opstanding van Christus, in de eerste plaats onkunde, ten tweede liefde en ten derde geloof. We lezen het eerste vers van Johannes 20. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. Op de eerste dag der week. Op de zondag. Nadat de Sabbat voorbij was. Nadat de Sabbat gehouden was. Naar het woord en de wet van God. En dan vestigt Johannes in zijn evangeliebeschrijving allereerst onze aandacht op Maria Magdalena. Weten jullie, jongens en meisjes, wat er in haar leven gebeurd was? De Heere Jezus had 7 duivelen uit haar uitgedreven. Dat is ook alweer zo'n wonder, wat wij nooit begrijpen kunnen, wat we alleen maar aanbidden mogen en God daarom verheerlijken. Ze was bezeten van 7 duivelen. 7, dat is het getal van de volheid. En als we dan ook lezen in de Bijbel dat zij bezeten was van 7 duivelen, dan betekent dat dat ze helemaal in de duivelse macht vastzat. daar kon zij zichzelf niet van verlossen. Maar de zaligmaker heeft haar daarvan verlost. Losgemaakt van de band aan die duivelse macht en verbonden aan hemzelf. En nu is het zeker waar dat wij niet op dezelfde manier in de macht van de duivelen zijn. Maar het is wel zo, geliefde gemeente, zoals wij op deze aarde komen, dat we luisteren naar de duivel. Wij zijn immers dood door de zonden en de misdaden. Dat betekent dat wij in alles wat wij doen, spreken en denken een vijand zijn van God. We zijn een hater van God en een hater van de naaste. En zoals het u een onbegrijpelijk groot wonder was dat Maria uit die duivelse macht verlost werd, zo is het nog een onbegrijpelijk groot wonder als zondaren die zichzelf uitgeleverd hebben aan de Satan verlost worden van die duivelse macht en verbonden worden aan de Heere en zijn dienst. En dan lezen wij van Maria Magdalena in de beschrijving van het evangelie van Lucas in het 8e hoofdstuk. En het geschiedde daarna dat hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, predikende en verkondigende het evangelie van het koninkrijk Gods, en de 12 waren met hem. En niet alleen de 12 discipelen waren bij de Heere Jezus. En sommige vrouwen die van boze geesten en krankheden genezen waren, namelijk Maria, genaamd Magdalena, van welke 7 duivelen uitgegaan waren. Die was dus ook in het gezelschap van de Heere Jezus. En Johanna, de huisvrouw van Guzas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele anderen die hem dienden van haar goederen. Ja, de Heere Jezus met zijn discipelen hadden eten en drinken nodig, verzorging nodig. En daar zorgden deze vrouwen voor, uit liefde, uit verbondenheid aan de zaligmaker. Ze dienden hem van haar goederen. Wat een wonder, als we de Heere mogen dienen. En wat is het ontzettend, als dat nog niet zo is. Als we nog in de macht zijn, jong en oud, van de duivel. Terwijl we daar eigenlijk geen oog voor hebben. En daar niet eens onder gebukt gaan. We denken dat we gelukkig zijn. Dat we hebben wat ons hart begeert. Deze wereld biedt immers ontzaggelijk veel. En de leus vandaag is, je moet genieten van het leven. En dat wordt dan ook gedaan, maar op een zondige manier. En weet u wat nou het wonder is? Dat de opgestane levensvorst doorgaat met het doen van wonderen. Dat hij nog de duivelse macht verbreekt waarmee zondaren aan de Satan verbonden zijn. De duivel uitwerpt en zelf koning wordt in hart en leven. We hebben daar iets van mogen zeggen. Op de Goede Vrijdag. Het opschrift boven het kruis. Jezus. De Nazarener. De koning der Joden. En niet alleen van Joden. Ook van heidenen. Hebben we daar de vinger bij mogen leggen? De Heere geeft zoveel beloften in zijn woord. En dan denk ik aan die belofte uit Jesaja 53. Het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dat is een rijke belofte. De Heere gaat door met zijn werk. Hij brengt zondaren toe. Is die belofte tot een gebed geworden? Heere wil toch ook werken in mijn hart en leven. Wil toch ook werken in het hart van mijn kinderen en kleinkinderen. Dat ze net als Maria Magdalena en die andere vrouwen aan u de Heere en aan uw dienst verbonden mogen worden. Gij zijt toch de Almachtige. En is de opstanding uit de doden ook geen rijke belofte? Christus is opgestaan niet om op deze aarde te blijven, maar om ten hemel te varen. Om daar te gaan zitten aan de rechterhand van zijn Vader. Om door zijn almacht dode zondaren levend te maken. Leg daar de vinger bij, geliefde gemeente. Laat dat de inhoud van ons gebed mogen zijn. Uw koninkrijk komen. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Maria Magdalena, zij ging vroeg, als het nog duister was, naar het graf. En dan zegt de kanttekening, waarschijnlijk is zij de eerste geweest. En dan staat er ook bij, en nog enige andere vrouwen met haar. Het schijnt dat Maria Magdalena vooruit is gegaan en het eerst aan het graf gekomen is. Maria Magdalena. Er was al heel veel gebeurd in haar leven. Maar ze had nog lang niet alles begrepen wat de Heere Jezus aan onderwijs had gegeven. Heeft hij het niet gezegd dat het teken van Jona gegeven zou worden? En Jona, dat weten we toch wel, jongens en meisjes, wat er met hem is gebeurd. 3 dagen en 3 nachten was hij in het ingewand van de vis. En levend eruit gekomen. Hier een nog groter wonder. En daar heeft de Heere Jezus Christus dus van gesproken. Dat hij die zelf tijdens zijn omwandeling op aarde doden opwekte. Uit eigen kracht. En door God de Vader zou opstaan uit de doden. Maria Magdalena had dat niet verstaan. Ook de andere vrouwen niet. En de discipelen niet. Onkunde. Maar betekent niet dat er geen band was aan de zaligmaker. Want al leek het voor Maria Magdalena en voor de anderen alsof alles op een grote mislukking was uitgelopen. Want ja, als je leven nou eindigt aan het vloekhout. En je begrijpt ook niet de inhoud van het kruiswoord, het is volbracht. En je hebt niet verstaan wat de zaligmaker tijdens zijn omwandeling gezegd heeft over zijn opstanding. Dan is er sprake van onkunde. Maar de liefde was er wel. De liefde was gebleven. Maria Magdalena met de andere vrouwen ging een dode Jezus zoeken om hem te zalven. Ze hadden het gezien, de vrouwen, wat Jozef van Arimathea en Nicodemus hadden gedaan. Hoe de zaligmaker in het graf gelegd was. En nu willen zij hun liefde tonen. En Maria Magdalena is als eerste op weg gegaan, vroeg. Dat woordje vroeg heeft ons ook heel wat te zeggen. Lezen we niet in de Bijbel: die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En zo is het ook gegaan met Maria Magdalena. Het is u voorgelezen hoe de zaligmaker aan haar verschenen is. Dat woordje vroeg houdt dus een belofte in als we denken aan deze woorden: die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Jongelui, zul je doen, juist nu je jong bent, de Heere zoeken. Zoekt de Heere, terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Hoe gaat dat dan, dominee? Hoe moet je dan de Heere zoeken? Wel, de Heere gebruikt zijn woord om zondaren te bekeren. Dus dat woord hebben wij biddend te onderzoeken. Heere, dat uw woord toch mag opengaan voor mijn hart. En mijn hart voor uw woord. En belooft de Heere niet in zijn woord dat hij harde harten zal verbreken? Dat hij zijn wet in het binnenste van het hart gaat schrijven. Die wet, jongens en meisjes, was ingegraveerd in 2 stenen tafelen. En zo graveer de Heere in je hart de 10 geboden. Dan wil je daarnaar gaan leven. De Heere zoeken. De schrift onderzoeken. Want de schriften zijn het die van de zaligmaker getuigen. Hem te kennen, dat is toch alles. Want buiten hem is het mis. Maar in en door hem is er eeuwig leven, vergeving en zaligheid. En zegt de Heere niet in zijn woord: die zoekt, zal vinden. Die klopt, zal opengedaan worden. Leg daar de vinger bij, geliefde gemeente, en smeek om de vervulling van die belofte. De Heer is toch een waarmaker van zijn woord. Heere, dat uw welbehagende voortgang daarvan gezien mag worden, ook in het midden van onze gemeente. Maria Magdalena, op weg naar het graf, en zag de steen van het graf weggenomen. Dan zal ze toch wel direct gedacht hebben aan de opstanding, of niet? Dat had de Heere Jezus toch meer dan eens gezegd. En als die steen dan weg is, dat zegel verbroken is, en die wachters er niet meer zijn, dan is dat toch een duidelijk teken van de opstanding. Maar dan zien we hoeveel onkunde er nog leefde in haar hart. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en de andere discipel, welke Jezus lief had. Simon Petrus en Johannes. Die waren blijkbaar bij elkaar. Johannes heeft Simon Petrus niet op afstand gehouden en heeft het niet gezegd: u hebt het er het allerslechtst afgebracht, wil niets meer met u te maken hebben. Dat is een les voor ons, geliefde gemeente. Hoe zwaar en hoe vaak een kind van God ook zondigt, ga daar nooit boven staan, maar wijs op de genade en de vergeving die er bij de Heere te vinden is. Die vergeving was er voor Johannes die ook geërgerd was hoor. Ook gevlucht, ook weggelopen. Maar ook voor Simon Petrus, die tot 3 maal toe de band aan de zaligmaker ontkend had. Simon Petrus en Johannes. En daar was liefde tot Jezus, staat er bij Johannes, ook bij Petrus hoor. Zegt hij toch later. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En dan zegt Maria Magdalena tot hen. Ze hebben de Heere weggenomen uit het graf. En wij, ook met die andere vrouwen, dus wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Die steen lag plat. En de engel was erop gaan zitten. Een teken van de overwinning over de dood. En die steen ook weggenomen, opdat Petrus en Johannes in het graf zouden kunnen zien. En Petrus en Johannes wijzen Maria Magdalena niet terecht. En die zeggen liep aan Maria, je weet toch wel wat de zaligmaker gezegd heeft. Niet alleen gezegd dat hij moest lijden en sterven, maar ook dat hij ten derde dagen zou opstaan, ook bij hen onkunde, maar ook bij hen liefde. Dat is onze tweede gedachte. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. Ook in hun hart dreef de liefde naar het graf van de in hun gedachten nog begraven zaligmaker liefde. En daar komt het ten diepste op aan, wat een wonder, als er liefde tot God mag zijn. Als er liefde tot zijn zoon mag zijn. Als er liefde mag zijn tot de Heilige Geest, die het borgwerk van Christus toepast. Want door woord en geest doet de verhoogde zaligmaker wonderen liefde. En begrijpen wij, als we de Heere mogen vrezen, wel alles wat er in de Bijbel staat. Laten we ons echt maar niet verheffen boven de vrouwen en boven de discipelen, waar nog zoveel onkunde was. Maar laten we ons spiegelen aan hun liefde. Petrus en Johannes, zij kwamen tot het graf. En deze twee vers 4 liepen tegelijk. Eigenlijk staat er dat zij heel snel voortgingen. De liefde dreef hen. En de andere discipel liep vooruit. Sneller dan Petrus. En dan staat er in de kanttekening namelijk, omdat hij jonger was als Petrus. Nou, dat kan. Hij heeft ook het langste geleefd. Bijna 100 jaar geworden, de apostel Johannes. Maar zou dat nou het enige geweest zijn? Als je nou naar iemand toe moet en je weet dat je die ander heel onrechtvaardig behandeld hebt, geeft dat dan niet een bepaalde aarzeling? Zie je er dan niet tegenop? En zou dat ook niet meegespeeld hebben in het hart van Petrus? Johannes had hem niet tot 3 keer verloochend, maar hij wel. En zou dat ook niet een van de redenen zijn waarom Johannes het allereerst bij het graf is gekomen? En als hij nederbukte, Johannes dus, zag hij de doeken liggen. Dus hij keek in het graf, in die opening, de steen was immers weg, en hij zag de grafdoeken liggen. Dat is ook al een prediking van de opstanding. Maar stel je voor dat Jozef van Arimathea en Nicodemus de zaligmaker weggenomen zouden hebben. Dan zouden ze toch zeker die grafklederen niet uitgedaan hebben. En als de vijanden gekomen waren en de Heere Jezus meegenomen hadden, zouden ze dat ook niet gedaan hebben. En alles lag ook nog heel ordelijk. Dus dat wees toch onmiskenbaar op de opstanding. Maar dan staat er toch van Johannes, hij ging daar niet in. En dan Simon Petrus. Die kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Dus Petrus ging erin. En hij nam kennis hoe dat nu alles daar was, in dat graf. En toen ging dan ook de andere discipel daarin, Johannes. Petrus was hem voorgegaan met het ingaan in dat graf. Zie je iets van de aard en het karakter van Petrus, die de neiging had om voorop te gaan? En dan zien we geloof. De Heere wekt het geloof in de opstanding. Toen ging dan ook de andere discipel erin verzacht, die eerst tot het graf gekomen was en zag het en geloofde. Nu mocht het licht opgaan over de schriften die voor die tijd niet verstaan werden. En dan kunnen we denken aan het Oude Testament, Psalm 16... de versen 10 en 11, daar wordt geprofeteerd dat de Heere Jezus zal opstaan, want gij zult mijn ziel in de hel, dat betekent hier het graf, in het graf niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Kijk, als wij begraven worden, gaat het lichaam tot vertering over. Dat is bij het lichaam van de Heere Jezus niet gebeurd. Niet tot vertering overgegaan. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Het leven zal hem gegeven worden. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk. En denk ook eens aan Psalm 118. Vanaf vers 23. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En dat wijst nog heen naar vers 22. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, de geestelijke bouwlieden van het volk van Israël, is tot een hoofd des hoeks geworden. En dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. En ik denk ook aan Jesaja 53. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En als de Heer Jezus in het graf gebleven was, waren er nooit mensen door hem bekeerd. Maar nu zit hij aan de rechterhand van God de Vader. Eeuwig leeft hij voort. Hij is opgestaan om nooit meer uit het graf terug te keren. dus duidelijk voor zegt in het Oude Testament. En dan denk ik aan de lijdensvoorzeggingen van de Heere Jezus zelf. Hadden de discipelen uit zijn eigen mond gehoord, ik zal er één noemen. Matthäus 16, vers 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden. En dan geen punt. En ten derde dagen opgewekt worden. En al die voorzeggingen hadden de vrouwen en hadden de discipelen niet verstaan. Maar nu mag het licht daarover opgaan, bijzonder bij Johannes. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was en zag het en geloofde. Daar komt het op aan, geliefde gemeente. Het geloof in de opgestane Christus. En wat betekent dat nou eigenlijk? Wel, dan geloof je dat kruiswoord: het is volbracht. Dan geloof je dat er betaald is voor de zonde en de schuld. Dat is een rijk evangelie. Wij kunnen niet betalen. Staat toch duidelijk in het leerboek van de kerk op grond van Gods woord. Een ander schepsel kan niet betalen. Toch moet er betaald worden. Wat een liefde dat God de Vader zijn Zoon gegeven heeft om te betalen. Wat een liefde dat de Zoon van God betaald heeft. Het is volbracht. En wat zegt nou de opstanding? Er wordt een uitroepteken gezet achter die woorden: het is volbracht. Er is echt betaald voor al de zonden, voor al de ongerechtigheden. Op dat geloof komt het nu aan. Voor Maria Magdalena, voor al haar zonden betaald. Voor Petrus, ook voor de zonde van de drievoudige verloochening. Ook de zonden van Johannes. Hij was immers ook geërgerd geworden, was ook gevlucht. Voor de zonden van al Gods kinderen. En daarom is er verlossing van de dood. Verlossing van de geestelijke dood. Verlossing van de lichamelijke dood. En verlossing van de eeuwige dood. En we gaan daarvan zingen. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Het 10e vers van Psalm 68. dat hij van de doden moest opstaan. We lezen in 1 Korinthe 15 zo duidelijk wat het gevolg is als de zaligmaker niet uit de doden was opgestaan. Dan is de prediking ijdel. Dan is het geloof ijdel. Dan zijn zij die in het geloof gestorven zijn toch verloren. Moest opstaan. Want hij is niet alleen maar zaligmaker van verwerving, ook van toepassing. En dat betekent nou heel eenvoudig dat de Heere Jezus de zaligheid heeft verdiend, verworven, maar ook door bekering en geloof in de zaligheid doet delen, geloven in de levensvorst. De Heere werkt wonderen, geliefde gemeente. Denk aan Maria Magdalena. Denk aan de discipelen, die wederom naar huis gingen, staat er in vers 10. Maar dat geloof, wat de Heere gewekt heeft, houdt hij in stand. Denk maar aan Petrus. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Niet dat Petrus alles al wist en alles al beleefd had. Pas als de zaligmaker hem verschijnt, gaat het volle licht op over de betekenis van de opstanding. En mag hij dat ook preken op de Pinksterdag, geloof. Maar ligt er nu geen rijke troost in? De Heere schenkt en werkt het geloof. Hij houdt het geloof in stand. En hij voedt het geloof. Dat zou toch ontzettend zijn, als op deze beide paasdagen weer samen mogen zijn in Gods huis, en we horen van de opstanding van Christus, en we zijn nog niet door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dat zegt onze catechismus toch, op grond van Gods woord. De opgestane levensvorst doet delen in de vergeving der zonden en door zijn kracht wekt hij op tot een nieuw leven. Dat doet hij. Hij komt tot ons en hij wil dat werken. Hij laat zijn woord niet zomaar uitdragen. Het is zijn allerliefste werk om dode zondaren levend te maken, om zondaren te bekeren, om het ware geloof te schenken. Leg dan toch de vinger bij die rijke belofte, waar ik in het begin al iets van zei. Dat door de hand van de levensvorst het welbehagen van God voortgaat. Gelukkiglijk, dat wil zeggen niemand en geen enkele godenvijandige kracht kan dat tegenhouden. Heeft die belofte nog nooit waarde gekregen? Laten we dan vandaag mee beginnen en de vinger bij die belofte leggen. Dominee, ik mis alles. Ik kan zelfs niet eens bidden. En ik zie zelfs niet eens de waarde van de beloften. Wat staat er in Psalm 81? Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Ik die wonderen gedaan heb en wonderen doe, zou ook vandaag iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Dat we mogen bidden voor onszelf, om geloof, bekering, levendmaking, allemaal met elkaar verbonden. Tot die God die doden levend maakt. Want als we dat nieuwe leven niet leren kennen, dan zal alleen maar grote vrees ons deel moeten zijn. Denk aan die wachters. Zeer bevreesd. De aarde beefde, maar die wachters die beefden ook, zo staat er eigenlijk. Angst, verschrikking. En zo zal het zijn, geliefde gemeente, op de jongste dag, als de zaligmaker wederkomt, om te oordelen de levenden en de doden, dan zal het te vergeefs gezegd worden, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. O geliefde gemeente, zoek de Heere. We zijn nog in het heden der genade. Heden. Zo gij zijn stem hoort. En de Heere spreekt door de prediking. Zo gij zijn stem hoort. Hij spreekt door sterfgevallen. Zo gij zijn stem hoort. Hij spreekt ook door de goede dingen die hij geeft, de rijkdom van Gods goedertierenheid brengt tot bekering. Zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. En dan zien we in het leven van Maria Magdalena, in het leven van Johannes en Petrus, ook in het leven van die andere vrouwen en de anderen die de Heere mochten kennen, volgen en liefhebben, zijn onderwijs indronken, dat de Heere nooit begeeft en nooit verlaat, als hij begonnen is in hart en leven. Ik heb voor u gebeden, dat geldt nog. Hij is hoge priester in der eeuwigheid, Psalm 110. Ook dat is in vervulling gegaan. Ook daarom moest hij opstaan uit dood en graf. En moest hij ten hemel varen. Om daar te wijzen op het borgbloed. Door hem gestort. Er is verzoening. Er is vergeving. En dan spreekt de opstanding van Christus. Van dat wonderlijke gebeuren. Op de jongste dag, bij klein en groot in de genade. Dan zegt de catechismus in zondag 17. De opstanding van Christus is ons een zeker pand van onze zalige opstanding. Alle graven zullen opengaan. Ook op Urk. En hoe zal het dan zijn? Wat een wonder, geliefde gemeente, als het een zalige opstanding mag zijn. Als dat lichaam wordt verheerlijkt. En als ziel en lichaam bij elkaar mogen komen. Ja, dan krijgt de Heere daar alle eer van. Loof de Heere die wonderen werkt, mijn God. U zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we samen mochten zijn in uw huis op deze eerste paasdag. Uw zoon is opgestaan om ten hemel te varen. Heeft de hemel geopend voor zijn kerk, de schuld immers betaald. Zo zal uw kerk met behoud en verheerlijking van uw rechtvaardigheid uit uw barmhartigheid zalig worden. Wat een reden u de drie enige God dankend te loven en te prijzen. Wees door uw Heilige Geest de naprediker van het woord in het hart. Gedenk in het verdere van deze dag wil ook vanmiddag weer bijeen brengen. Geef dat ons hart eruit mag gaan, zoals er liefde was in de harten van de vrouwen en in de harten van de discipelen. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte van de 69e psalm, het 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof, laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. En wat er verder volgt uit het 14e vers van de 69e psalm. Ontvang u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.